Welkom bij Radio Maria.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid zullen krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en ook Vaticaanse actualiteit. In een vorige aflevering van Radio Vaticaan konden we stilstaan bij het eerste deel van de lange toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven, gericht aan het zogeheten corps diplomatique. Dat is de verzameling, zeg maar, van de verschillende ambassadeurs die geaccrediteerd zijn bij de Heilige Stoel, zo heet dat. Betekent dus dat zij hun staatshoofden eigenlijk vertegenwoordigen bij het staatshoofd van Vaticaanstad, en dat is Paus Franciscus. We gaan vandaag luisteren naar het tweede deel. We gaan ook kunnen luisteren naar de generale audiëntie die Paus Franciscus heeft gegeven op woensdag 10 februari. Waar hij verder gaat in zijn catechesis over het gebed. Vorige keer had hij het over de liturgie en nu spreekt hij over het feit dat het gebed dat we bidden in de liturgie dient zich te manifesteren in het alledaagse leven. Dat is voor zo dadelijk. We luisteren eerst naar het tweede deel van dus die toespraak aan het corps diplomatique. In het eerste deel heeft de paus enkele crisissen, zeg maar, onderscheiden die naar boven gekomen zijn door de pandemie van de COVID-19 en die eigenlijk door de pandemie nog duidelijker zijn geworden als daarvoor. Zo kon hij reeds een gezondheidscrisis onderscheiden, een milieucrisis en een economische sociale crisis. De paus gaat nu verder in deze toespraak waarin hij een punt maakt waarin dat hij een crisis in de politiek onderscheidt. Op die manier gaat hij verder in de opbouw van zijn gedachtegang die hij wil delen, niet alleen met deze ambassadeurs van deze verschillende staten, maar ook met ons allemaal. Luisteren wij naar Paus Franciscus.
Crisi della politica. Le criticità che ho fin qui evocato pongono in rilievo una crisi ben più profonda.
De kritische kwesties die ik zojuist heb genoemd, brengen een veel diepere crisis aan het licht, die in zekere zin aan de basis ligt van de andere en waarvan de dramatische kracht juist door de pandemie werd benadrukt. En ik heb het over de crisis van de politiek, die al geruime tijd in vele samenlevingen heerst en waarvan de pijnlijke gevolgen tijdens de pandemie aan het licht kwamen.
Uno dei fattori emblematici di tale crisi.
Een van de kenmerken van deze crisis is de toename van politieke conflicten en de moeilijkheid, zo niet het onvermogen, om gemeenschappelijke en gedeelde oplossingen te vinden voor de problemen waarmee onze wereld te kampen heeft. En dit is een groeiende tendens, die zich ook steeds meer voordoet in landen met een lange democratische traditie. Het vitaliseren van democratieën is een uitdaging in het huidige historische tijdperk. Een uitdaging die alle staten rechtstreeks aangaat, of ze nu klein of groot zijn, economisch geavanceerd of in een ontwikkelingsproces verkeren. In deze dagen gaan mijn gedachten in het bijzonder uit naar het volk van Myanmar, aan wie ik mijn genegenheid en nabijheid betuig. De weg naar democratie, die de afgelopen jaren is ingeslagen, is brusk onderbroken door de staatsgreep van vorige week. Dit heeft geleid tot de gevangenneming van verschillende politieke leiders, van wie ik hoop dat zij spoedig zullen worden vrijgelaten als teken van aanmoediging voor een oprechte dialoog die gericht is op het welzijn van het land. Overigens, zoals paus Pius XII verklaarde in zijn gedenkwaardige radioboodschap van kerstmis 1944, zich uit te spreken over de plichten en offers die hun worden opgelegd en niet gedwongen te worden gehoorzamen zonder gehoord te worden, dat zijn twee rechten van de burgers die, zoals de naam het reeds zegt, in de democratie hun uitdrukking vinden. Einde van dit citaat. Democratie is gebaseerd op wederzijds respect, op de mogelijkheid dat een ieder kan bijdragen tot het welzijn van de samenleving en op de overweging dat verschillende meningen geen bedreiging vormen voor de macht en de veiligheid van staten, maar door een eerlijk debat tot wederzijdse verrijking leiden en hen in staat stellen geschiktere oplossingen te vinden voor dringende problemen. Het democratische proces vereist dat de weg wordt ingeslagen van een inclusieve, vreedzame, constructieve en respectvolle dialoog tussen alle geledingen van de civiele samenleving in elke stad en in elk land. De gebeurtenissen die zich het afgelopen jaar op verschillende manieren en in verschillende contexten van oost tot west hebben voorgedaan, ook, zoals ik al zei, in landen met een lange democratische traditie, hebben duidelijk gemaakt hoe onontkoombaar deze uitdaging is en hoe wij ons niet kunnen onttrekken aan de morele en sociale plicht om er positief op in te gaan. De ontwikkeling van een democratisch bewustzijn vereist dat de nadruk op individuele persoonlijkheden wordt overwonnen en dat de eerbiediging van de rechtsstaat de overhand krijgt. Het recht is immers de onontbeerlijke voorwaarde voor de uitoefening van alle macht en moet worden gewaarborgd door de verantwoordelijke bestuursorganen, ongeacht de dominante politieke belangen. De crisis van de politiek en van de democratische waarden doet zich helaas ook op internationaal niveau gevoelen, met repercussies voor het gehele multilaterale stelsel en met het voor de hand liggende gevolg dat de doeltreffendheid wordt aangetast van de organisaties die de vrede en de ontwikkeling moeten bevorderen, op basis van het recht en niet op basis van het recht van de sterkste. Zeker, we kunnen er niet omheen dat het multilaterale systeem de afgelopen jaren ook zijn beperkingen heeft getoond. De pandemie is een kostbare gelegenheid om structurele hervormingen uit te werken en door te voeren, zodat de internationale organisaties hun essentiële roeping om de mensenfamilie te dienen door het beschermen van individuele levens en vrede kunnen hervinden. Een van de tekenen van de crisis van de politiek is juist de vaak aangetroffen terughoudendheid om de weg van de hervormingen in te slaan. Wij mogen niet bang zijn voor hervormingen, ook al vergen zij offers en een verandering in onze manier van denken. Ieder levend lichaam moet voortdurend worden hervormd en de hervormingen die plaatsvinden in de heilige stoel en de Romeinse curie passen ook in dit perspectief. In ieder geval zijn er een aantal bemoedigende tekenen, zoals de inwerkingtreding enkele dagen geleden van het verdrag tot verbod van kernwapens en de verlenging met nog eens 5 jaar van het nieuwe verdrag tot beperking van strategische bewapening tussen de Russische Federatie en de Verenigde Staten van Amerika. Zoals ik in mijn recente encycliek Fratelli Tutti heb opgemerkt, als wij de voornaamste bedreigingen voor vrede en veiligheid met hun vele dimensies in deze multipolaire wereld van de 21ste eeuw in oogenschouw nemen, reizen er niet weinig twijfels over de ontoereikendheid van nucleaire afschrikking als doeltreffend antwoord op dergelijke uitdagingen. In feite is een op angst gebaseerde stabiliteit, wanneer deze in feite de angst vergroot en de vertrouwensrelaties tussen de volkeren ondermijnt, niet houdbaar. De inspanningen op het gebied van ontwapening en non-proliferatie van kernwapens die, ondanks moeilijkheden en tegenzin, moeten worden geïntensiveerd, moeten ook worden geleverd met betrekking tot chemische en conventionele wapens. Onze wereld heeft te veel wapens. Zoveel wapens. Te veel. Zoals de heilige Johannes de 23e in 1963 opmerkte, gerechtigheid en de erkenning van de menselijke waardigheid roepen met aandrang op tot het staken van de wapenwedloop. De wapenvoorraden die in de verschillende landen zijn opgebouwd, moeten door alle betrokken partijen gelijktijdig worden verminderd. Nu het geweld op alle niveaus toeneemt, door de verdeling van wapens, en wij om ons heen een wereld zien die wordt verscheurd door oorlogen en verdeeldheid, voelen wij een steeds grotere behoefte aan vrede. Een vrede die niet alleen de afwezigheid van oorlog is, maar veel eer een leven dat rijk is aan betekenis, geworteld in en beleefd door persoonlijke ontplooiing en broederlijk delen met anderen. Wat zou ik graag willen? Dat 2021 het jaar wordt waarin het conflict in Syrië, dat 10 jaar geleden is begonnen, eindelijk kan worden beëindigd.
Iniziato ormai 10 anni fa. Perché ciò accada.
Daarvoor is ook van de kant van de internationale gemeenschap hernieuwde belangstelling nodig om de oorzaken van het conflict eerlijk en moedig aan te pakken en oplossingen te zoeken, waarbij allen, ongeacht etnische en religieuze gezindheid, als burgers kunnen bijdragen aan de toekomst van het land. Mijn verlangen naar vrede strekt zich uiteraard uit tot het heilige land. Wederzijds vertrouwen tussen Israëli's en Palestijnen moet de basis vormen voor een hernieuwde, rechtstreekse dialoog tussen de partijen, met het oog op de oplossing van een conflict dat al veel te lang heeft geduurd. Ik dring er bij de internationale gemeenschap op aan een dergelijke rechtstreekse dialoog te steunen en te vergemakkelijken, zonder zich op te dringen oplossingen voor te schrijven die niet het welzijn van allen te goede zouden komen. Palestijnen en Israëli's, daarvan ben ik overtuigd, delen de wens om in vrede samen te leven. Ik hoop ook op een hernieuwd politiek engagement, zowel nationaal als internationaal, ter bevordering van de stabiliteit van Libanon, dat een interne crisis doormaakt en het risico loopt zijn identiteit te verliezen en nog meer verstrikt te raken in regionale spanningen. Het is van het grootste belang dat het land zijn unieke identiteit behoudt, niet in de laatste plaats om te zorgen voor een pluralistisch, tolerant en gediversifieerd Midden-Oosten, waarin de christelijke gemeenschap haar eigen bijdrage kan leveren en niet wordt gereduceerd tot een minderheid die bescherming nodig heeft. De christenen, met hun vele werken op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en liefdadigheid, maken intrinsiek deel uit van het historische en sociale weefsel van Libanon. En hun moet de mogelijkheid worden gegarandeerd om hun inspanningen ten bate van het land waarvan zij de grondleggers waren, verder te zetten. Een verzwakking van de christelijke aanwezigheid dreigt het interne evenwicht en de realiteit zelf van Libanon te verstoren. In dit verband moet ook aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van Syrische en Palestijnse vluchtelingen. Zonder een dringend noodzakelijk proces van economisch herstel en wederopbouw dreigt het land bovendien failliet te gaan, met als mogelijk gevolg een gevaarlijke afgeleiding naar het fundamentalisme. Daarom moeten alle politieke en religieuze leiders hun persoonlijke belangen opzij zetten en zich ertoe verbinden te streven naar gerechtigheid en echte hervormingen door te voeren in het belang van hun medeburgers door transparant te handelen en verantwoordelijkheid op te nemen voor hun daden. Ik spreek eveneens mijn hoop uit voor vrede in Libië, dat zelf ook verwoest is door een langdurig conflict. En ik vertrouw erop dat het recente forum van de Libische politieke dialoog, dat in november jongstleden onder auspiciën van de Verenigde Naties in Tunesië is gehouden, daadwerkelijk de aanzet zal geven tot het lang verwachte verzoeningsproces van het land. Ook andere gebieden in de wereld geven reden tot bezorgdheid. Ik verwijs in de eerste plaats naar de politieke en sociale spanningen in de Centraal-Afrikaanse Republiek en in Latijns-Amerika in het algemeen, die hun oorsprong vinden in diepe ongelijkheden, onrechtvaardigheden en armoede die de waardigheid van personen aantasten. Ik volg ook met bijzondere aandacht de verslechtering van de betrekkingen op het Koreaanse schiereiland, die culmineerde in de vernietiging van het Inter-Koreaans Verbindingsbureau in Kaesong en de situatie in de zuidelijke Caucasus, waar verschillende conflicten blijven smeulen, waarvan sommige het afgelopen jaar zijn opgeleid, waardoor de stabiliteit en de veiligheid van de gehele regio wordt ondermijnd. Ten slotte kan ik het niet nalaten een andere ernstige plaag van onze tijd te vermelden. Het terrorisme, dat elk jaar talrijke slachtoffers maakt onder weerloze burgers overal ter wereld. Terrorisme is een kwaad dat sinds de jaren 70 van de vorige eeuw in opmars is, met als hoogtepunt de aanslagen die op 11 september 2001 in de Verenigde Staten plaatsvonden en waarbij bijna 3000 mensen om het leven kwamen. Tragisch genoeg is het aantal terroristische aanslagen de afgelopen 20 jaar toegenomen en hebben verschillende landen op alle continenten het meegemaakt en zijn erdoor getroffen. Ik denk vooral aan de terroristische aanslagen in Afrika, ten zuiden van de Sahara, maar ook in Azië en in Europa. Mijn gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en hun familieleden die hun dierbaren hebben verloren door blind geweld, ingegeven door ideologische verdraaiingen van de godsdienst. Overigens zijn de doelwitten van deze aanslagen vaak juist plaatsen van eredienst waar gelovigen bijeen zijn om te bidden. In dit verband zou ik willen benadrukken dat de bescherming van gebedshuizen een rechtstreeks gevolg is van de verdediging van de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en een plicht is van de burgerlijke autoriteiten, ongeacht hun politieke gezindheid of hun godsdienstige overtuiging. Excellenties, dames en heren, aan het einde van deze overwegingen zou ik willen ingaan op een laatste crisis, die misschien wel de ernstigste van allemaal is. De crisis van de menselijke verhoudingen, als uitdrukking van een algemene antropologische crisis die te maken heeft met het begrip zelf van de menselijke persoon en zijn of haar transcendente waardigheid. De pandemie die ons gedwongen heeft vele maanden van isolement en eenzaamheid te doorstaan, heeft de behoefte van ieder individu aan menselijke relaties aan het licht gebracht. Ik denk voor alles aan de studenten die niet regelmatig naar school of universiteit konden gaan. Overal zijn pogingen ondernomen om via online onderwijsplatforms snel een antwoord te bieden. Maar deze hebben een duidelijke ongelijkheid aan het licht gebracht op het gebied van onderwijs en technologische mogelijkheden, maar ze hebben ons ook doen beseffen dat grote aantallen kinderen en adolescenten ten gevolge van de lockdown en vele andere reeds bestaande behoeften een achterstand hebben opgelopen in het natuurlijke proces van naar school gaan. Bovendien heeft de toename van afstandsonderwijs ook geleid tot een grotere afhankelijkheid van kinderen en adolescenten van het internet en van virtuele vormen van communicatie in het algemeen, waardoor zij des te kwetsbaarder zijn geworden en overmatig zijn blootgesteld aan online criminele activiteiten. We zijn eigenlijk getuige van een soort onderwijscatastrofe. En ik wil het nog eens zeggen. Een soort van onderwijscatastrofe waarop we moeten reageren in het belang van de komende generaties en van de samenleving als geheel. Het onderwijs is in feite een natuurlijk tegengif voor de individualistische cultuur, die soms ontaardt in een echte cultus van het zelf en het primaat van de onverschilligheid. Onze toekomst mag er niet een zijn van verdeeldheid, verarming van denken, verbeelding, oplettendheid, dialoog en wederzijds begrip. Tegelijkertijd hebben de lange periodes van opsluiting de gezinnen ook in staat gesteld om toch meer tijd met elkaar door te brengen. En voor velen van hen was dit een belangrijke gelegenheid om hun diepste relaties te hernieuwen. Het huwelijk en het gezin vormen een van de kostbaarste menselijke waarden en het fundament van iedere burgerlijke samenleving. De grote paus Johannes Paulus II, wiens 100ste geboortedag we vorig jaar herdachten, merkte in zijn inzichtelijke lessen over het gezin op dat tegenwoordig, gezien de mondiale dimensie van verschillende sociale vraagstukken, het gezin zijn rol in de ontwikkeling van de samenleving op een geheel nieuwe wijze ziet uitgebreid door aan hun kinderen een levensmodel voor te stellen dat gebaseerd is op de waarden van waarheid, vrijheid, rechtvaardigheid en liefde. Toch heeft niet iedereen in alle sereniteit in zijn eigen huis kunnen leven en sommige vormen van samenleven zijn ontaard en hebben tot huiselijk geweld geleid. Ik moedig iedereen aan, zowel de burgerlijke als de openbare autoriteiten, om steun te verlenen aan de slachtoffers van huiselijk geweld. Helaas zijn het, zoals we allen weten, vaak vrouwen, vaak met kinderen, die de hoogste prijs betalen. De noodzaak om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen heeft ook gevolgen gehad voor een aantal fundamentele vrijheden, waaronder de godsdienstvrijheid, waardoor de openbare eredienst en de educatieve en caritatieve activiteiten van geloofsgemeenschappen aan banden zijn gelegd. Erkend moet echter worden dat godsdienst een fundamenteel aspect is van de menselijke persoon en van de samenleving en niet kan worden uitgebannen. Zelfs wanneer wij zoeken naar manieren om mensenlevens te beschermen tegen de verspreiding van het virus, mogen wij de geestelijke en morele dimensie van de mens niet als minder belangrijk beschouwen. Niet als minder belangrijk dan de lichamelijke gezondheid. De vrijheid van godsdienst is bovendien geen uitvloeisel van de vrijheid van vergadering. Het is in wezen een afgeleide van het recht op vrijheid van godsdienst dat het primaire en fundamentele recht van de mens is. Dit recht moet derhalve worden geëerbiedigd, beschermd en verdedigd door de burgerlijke autoriteiten, zoals het recht op lichamelijke en fysieke gezondheid. Overigens kan een goede verzorging van het lichaam nooit voorbijgaan aan de verzorging van de ziel. In zijn brief aan Can Grande della Scala stelt Dante Alighieri dat het doel van zijn komedie is de mensen die in dit leven leven uit de staat van ellende te halen en hen naar de staat van gelukzaligheid te leiden. En dit is ook het werk van zowel religieuze als burgerlijke autoriteiten in hun verschillende sectoren en verantwoordelijkheden. De crisis in de menselijke relaties en bij gevolg de andere crisissen die ik heb genoemd, kunnen niet worden overwonnen, tenzij wij de transcendente waardigheid van iedere menselijke persoon, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, beschermen. Bij het noemen van de grote Florentijnse dichter wiens 700ste sterfdag dit jaar valt, zou ik ook een speciale gedachte willen richten tot het Italiaanse volk dat als eerste in Europa te maken kreeg met de ernstige gevolgen van de pandemie. Ik roep hen op de moed niet te verliezen te midden van de huidige moeilijkheden, maar mee te werken aan de opbouw van een samenleving waarin niemand wordt afgedankt of vergeten.
In cui nessuno sia scartato e dimenticato. Cari ambasciatori,
dierbare ambassadeurs, 2021 is een tijd die niet mag worden verspild. En die tijd zal niet verloren gaan als wij met grootmoedigheid en inzet kunnen samenwerken. In dit opzicht ben ik ervan overtuigd dat broederschap de ware remedie is tegen de pandemie en de vele kwaden die ons hebben getroffen. Samen met de vaccins zijn broederschap en hoop als het ware het medicijn dat we in de wereld van vandaag nodig hebben. Ik roep ieder van u en uw respectievelijke landen, over ieder van u en uw respectievelijke landen, de overvloedige zegen uit de hemel af en voeg daar mijn biddende wens aan toe dat dit jaar een vruchtbare gelegenheid mag zijn om de banden van broederschap te verdiepen die de hele menselijke familie verenigen. Ik dank u. En u hoorde het, een groot applaus van alle aanwezige ambassadeurs voor Paus Franciscus. In zijn lange toespraak, zij verzamelden in de Zaal der Zegeningen, een hele grote zaal die ook toestaat dat de ambassadeurs genoeg afstand kunnen houden van elkaar. En opnieuw, ja, de paus die analyseert eigenlijk de situatie in de wereld heel duidelijk, startend vanuit de crisis in het gezin, de interpersoonlijke relaties. En de diepste interpersoonlijke relatie die we kunnen hebben is natuurlijk die van de familie, van het gezin. De paus noemt het huwelijk en het gezin de meest fundamentele, letterlijk, fundament van een samenleving, de fundamentele bouwsteen van de wereld, die ons leert om voorbij te gaan aan ons individualisme. En in de latere stap noemde hij de crisis in het onderwijs, omdat ook daar wij geleerd worden om de attitudes te ontwikkelen waardoor we kunnen voorbijgaan aan onszelf. Ons eigen zinnetje, ons eigen verlangens niet als het centrum zien van ons bestaan, maar wel het algemeen welzijn. Een straffe toespraak van Paus Franciscus die heel doeltreffend eigenlijk de verschillende domeinen van crisis onderscheidt in de wereld. Niet in het minst in het spirituele en in de godsdienstvrijheid. Ik hoor er ook opnieuw een grote oproep in om terug het mogelijk te maken om naar de heilige mis te kunnen gaan. Te beseffen dat de zielzorg even belangrijk is, zo niet belangrijker, dan zorg voor de fysieke gezondheid. De woorden van Paus Franciscus. Na deze toespraak kregen de ambassadeurs de mogelijkheid om de paus even te begroeten. Allen met mondmasker op, allen op veilige afstand, zoals de maatregelen het vragen. En zo, dierbare luisteraars, is het ondertussen tijd geworden om voor al die punten die Paus Franciscus heeft aangehaald, samen dan het Angelus te bidden. En daarna kom ik graag bij u terug. En dan zullen we nog kunnen luisteren naar de generale audiëntie van de paus die hij gegeven heeft op woensdag 10 februari. Dat is voor zo dadelijk. We bidden eerst samen met hem het Angelus.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd luisteren wij nog naar de catechese die de paus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie op woensdag 10 februari.
Cari fratelli e sorelle. Buongiorno.
In de vorige catechese hebben we gezien hoe het christelijk gebed verankerd is in de liturgie. En vandaag zullen we benadrukken hoe de liturgie steeds terugkeert naar het dagelijkse leven, op straat, in kantoren, onderweg. En daar gaat de dialoog met God verder. Degene die bidt is als degene die bemint, die altijd in zijn hart de persoon draagt die hij lief heeft, waar die zich ook bevindt. In feite wordt alles opgenomen in deze dialoog met God. Iedere vreugde wordt een reden tot lofprijzing. Iedere beproeving is een aanleiding tot een verzoek om hulp. Het gebed is altijd levend in het leven, als sintels van vuur, zelfs wanneer de mond niet spreekt, maar het hart wel. Iedere gedachte, zelfs als ze schijnbaar profaan is, kan doordrongen worden van gebed. Zelfs in de menselijke intelligentie schuilt een biddend aspect. Ze is in feite een venster dat uitziet op het mysterie. Zij verlicht de weinige stappen die voor ons liggen en opent zich dan naar de gehele werkelijkheid. Deze werkelijkheid die haar voorafgaat en overtreft. Dit mysterie heeft geen verontrustend aangezicht. Nee, de kennis van Christus geeft ons het vertrouwen dat waar onze ogen en de ogen van onze geest niet kunnen zien, dat daar niets is, maar dat er iemand is die op ons wacht, dat er oneindige genade is. En zo geeft het christelijk gebed het hart van de mens een onoverwinnelijke hoop. Welke ervaring ook op ons pad komt, de liefde van God kan die ten goede keren. In dat verband zegt de catechismus: wij leren bidden op bepaalde tijdstippen, wanneer we luisteren naar het woord van de Heer en wanneer we deelnemen aan zijn paasmysterie. Maar het is te allen tijden, bij de gebeurtenissen van iedere dag, dat ons zijn geest wordt gegeven, opdat hij het gebed zou doen stromen. De tijd is in handen van de Vader. Het is in het heden dat we hem ontmoeten, niet gisteren en ook niet morgen, maar vandaag. Vandaag ontmoet ik God, en zo is er altijd de dag van de ontmoeting. Er is geen andere, mooiere dag dan de dag van vandaag. Mensen die altijd aan de toekomst denken, ja, de toekomst gaat beter zijn, maar de dag van vandaag niet nemen zoals hij komt, ze zijn mensen die in een fantasie leven. Ze weten niet hoe zij het concrete van het reële moeten nemen. En vandaag is echt, vandaag is concreet. En het gebed vindt plaats in deze tijd. Jezus komt ons vandaag ontmoeten. Deze dag die wij beleven. En het is het gebed dat deze dag verandert in genade, of liever ons verandert. Het verzacht de woede, ondersteunt de liefde, vermenigvuldigt de vreugde, geeft de kracht om te vergeven. En soms zal het ons lijken dat wij het niet meer zijn die leven, maar dat de genade leeft en in ons werkt door het gebed. En wanneer een gedachte van woede, van ontevredenheid bij ons opkomt, dan leidt dat ons naar bitterheid. Laten we stilstaan en tegen de Heer zeggen: waar bent u en waar ga ik heen? En de Heer is daar. De Heer zal ons het juiste antwoord geven. De raad om verder te gaan zonder dat bittere van het negatieve. Omdat een gebed met een profaan woord altijd positief is, altijd. Het draagt je vooruit. Iedere dag die begint, gaat, wanneer hij in gebed wordt ontvangen, gepaard met moed, zodat de problemen die wij het hoofd moeten bieden niet langer hinderpalen voor ons geluk zijn, maar oproepen van God, gelegenheden voor onze ontmoeting met hem. En wanneer men door de Heer vergezeld wordt, dan voelt men zich moediger, vrijer en ook gelukkiger. Laten we dus altijd bidden voor alles en iedereen, zelfs voor onze vijanden. Jezus zegt het ons: bid voor uw vijanden. Laten we bidden voor onze naasten, maar ook voor hen die we niet kennen. Laten we zelfs bidden voor onze vijanden, zoals ik zei, zoals de Schrift ons dikwijls uitnodigt te doen. Het gebed zet ons aan tot overvloedige liefde. Wij bidden in het bijzonder voor ongelukkige mensen, voor hen die wenen in eenzaamheid en wanhopen, dat er nog een liefde is die er voor hen is. Het gebed doet wonderen. En de armen beseffen dan door de genade Gods dat het gebed van een christen, zelfs in hun moeilijke situatie, het mededogen van Jezus aanwezig heeft gemaakt. want hij keek met grote tederheid naar de vermoeide en verloren schapen, als schapen zonder herder. De Heer is, en laten we dat niet vergeten, de Heer van ontferming, van nabijheid, van tederheid. Drie woorden om nooit te vergeten, omdat het de stijl is van de Heer. Medeleven, nabijheid, tederheid. Het gebed helpt ons om anderen lief te hebben, ondanks hun fouten en zonden. De persoon is altijd belangrijker dan zijn daden. En Jezus oordeelde niet over de wereld, maar redde haar. Het is een slecht leven, dat van die mensen die altijd anderen oordelen. Altijd veroordelen en oordelen. Dat is een lelijk, ongelukkig leven. Jezus kwam ons redden. Open je hart. Vergeef. Rechtvaardig anderen. Begrijp. Wees ook jij dicht bij anderen. Heb medelijden. Heb tederheid, zoals Jezus. Het is nodig ieder mens te beminnen en in het gebed te gedenken dat we allen zondaars zijn en tegelijk één voor één door God bemind worden. Door op deze manier van deze wereld te houden, haar met tederheid lief te hebben, zullen we ontdekken dat iedere dag en ieder ding een fragment van het mysterie van God in zich draagt. De catechisme schrijft opnieuw: bidden in de gebeurtenissen van iedere dag en ieder moment is een van de geheimen van het koninkrijk die geopenbaard zijn aan de kleinen, aan de dienaren van Christus, aan de armen van de zaligsprekingen. Het is goed en juist om te bidden, opdat de komst van het koninkrijk, van gerechtigheid en vrede, de loop van de geschiedenis zou beïnvloeden. Maar het is even belangrijk om nederige, dagelijkse situaties te kneden door gebed. Alle vormen van gebed kunnen die zuurdesem zijn waarmee de Heer het koninkrijk vergelijkt. De mens, de menselijke persoon, man en vrouw, is als een ademtocht. De filosoof Pascal schreef: het is niet nodig dat het hele universum de wapens opneemt om het te verpletteren. Eén druppel water is genoeg om het te doden. We zijn kwetsbare wezens, maar wij weten hoe we moeten bidden. Dat is onze grootste waardigheid. Het is ook ons standvastigheid. Moed. Bid op ieder moment, in iedere situatie, want de Heer is dicht bij ons. En als een gebed naar het hart van Jezus is, dan verricht het wonderen. De mooie woorden van Paus Franciscus tijdens deze catechese. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer zullen we aandacht hebben voor een bijzondere boodschap ook van Paus Franciscus, namelijk de boodschap die hij schreef naar aanleiding van de 29e Wereldziekendag die we vieren op 11 februari. We zullen ook daarvan een volledige vertaling aan u te horen geven. En zo, dierbare luisteraars, heb ik voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en geef ik u ook nog enkele benoemingen mee die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus twee hulpbisschoppen benoemd voor het aartsbisdom van Lima in Peru, namelijk eerwaarde heer Guillermo Antonio Cornejo Monzón en eerwaarde heer Juan José Salaveri Villarreal. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u een volgende keer er opnieuw bij bent. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.